Stel je voor dat je er vandaag opeens achterkomt dat de politieke werkelijkheid waarin jouw buurman leeft compleet onzichtbaar is voor jou.
Ja, dat is een fascinerende gedachte.
Echt bizar, toch? Ik bedoel, de feiten die hij voor waar aanneemt, het nieuws dat hij elke dag op zijn scherm krijgt, de experts die hij blindelings vertrouwt. Je kunt zijn internet letterlijk niet zien.
Nee, het is een gesloten systeem geworden.
Precies. Kijk, we hebben altijd aangenomen dat we op zijn minst naar dezelfde wereld kijken. Maar de waarheid is dat dit tegenwoordig vaker de uitzondering is dan de regel.
Het is de ultieme paradox van onze tijd eigenlijk. We hebben nog nooit zoveel toegang gehad tot informatie.
Echt oneindig veel.
Ja, oneindig. En toch, we zijn nog nooit zo geïsoleerd geweest in de informatie die we, zeg maar, daadwerkelijk consumeren. De infrastructuur die was ontworpen om de wereld met elkaar te verbinden, heeft ons in de praktijk opgedeeld in onzichtbare digitale eilandjes.
En die verschuiving, die is precies de kern van de bronnen die we vandaag op tafel hebben liggen. Welkom bij deze nieuwe uitgebreide analyse.
Dank je.
We hebben een hoop te bespreken.
Absoluut. We duiken vandaag in dossier Trump 2015-2029, hoofdstuk 6, media, desinformatie en alternatieve werkelijkheden.
Een hele mond vol.
Zeker weten. Maar onze missie vandaag is superhelder. We gaan ontrafelen hoe we van een wereld met gezamenlijke traditionele massamedia in een razend tempo zijn afgegleden naar een realiteit van totale digitale fragmentatie. En we moeten begrijpen hoe specifiek die verschuiving de fundering legde voor het politieke tijdperk van Donald Trump.
Exact. Oké, laten we dit even uitpakken. Ik weiger namelijk te geloven dat dit, weet je wel, simpelweg een ongelukje van de technologie was.
Nee, dat was het zeker niet.
Hoe zijn we in hemelsnaam de controle over een gedeelde realiteit kwijtgeraakt? Waar begon dit?
Nou, om dat te snappen moeten we kijken naar de architectuur van het nieuws in de 20e eeuw. In de Verenigde Staten, en dat model zagen we overigens in grote delen van de westerse wereld, lag de controle over informatie bij een oligopolie.
Dus een heel klein groepje dat alles bepaalde.
Precies. Zenders zoals ABC, CBS, NBC en dan had je nog een handvol grote landelijke kranten. Zij functioneerden echt als de absolute poortwachters.
Ja, zij stonden aan de deur, zeg maar.
Juist. Ze bepaalden misschien niet per se wat je dacht, maar ze bepaalden absoluut waar je over dacht. Er waren wel felle debatten in de samenleving, maar de parameters van dat debat werden afgebakend door de feiten die 's avonds in het journaal werden gepresenteerd.
Ik snap het. Maar we kunnen het verleden toch ook niet helemaal romantiseren?
Nee, natuurlijk niet.
Ik bedoel, ik stel me dat oude landschap voor als een soort dorpsplein, hè? Iedereen luistert naar exact dezelfde stadsomroeper. Maar die poortwachters lieten toch ook gigantisch veel stemmen gewoon buiten de deur?
Zeker. Het was een zeer gecontroleerd ecosysteem. En het werkte voor een specifieke groep.
Ja, maar als je daar buiten viel, dan bestond je simpelweg niet in het publieke debat?
Dat is exact de kern van de kritiek die later zou exploderen. Als we dit in een breder perspectief plaatsen, dan was de introductie van het internet in de beginjaren de ultieme bevrijding.
Iedereen kon ineens meedoen.
Iedere burger kreeg plotseling de middelen om zonder tussenkomst van zo'n arrogante redacteur zelf te publiceren. Je kon informatie verspreiden en een miljoenen publiek opbouwen.
De flessenhals werd eigenlijk verbrijzeld.
Mooi gezegd, ja. Maar de ontmanteling van dat monopolie bracht een kettingreactie teweeg die de traditionele media economisch totaal de nek omdraaide.
Hoezo dan? Door de advertenties?
Precies dat. De advertentieinkomsten, die decennia lang die peperdure onderzoeksjournalistiek financierden, die verschoven massaal naar de techplatforms.
Ja, logisch. Maar omdat de traditionele media moesten vechten voor hun financiële voortbestaan, veranderde natuurlijk ook hun gedrag.
Droge, objectieve analyses te brengen.
Niet als de concurrent op het internet met schreeuwerige koppen alle aandacht wegkaapt. Nee, sensatiezucht was toen geen redactionele keuze meer.
Nee, het was puur een overlevingsstrategie. De noodzaak om te concurreren op basis van aandacht in plaats van autoriteit beschadigde het aanzien van de journalistiek echt fundamenteel.
En hier wordt het pas echt interessant als je het mij vraagt. Want dat leidde tot een brede maatschappelijke vertrouwenscrisis.
Een enorme crisis, ja.
En wat me opviel in de bronnen is dat we dat wantrouwen helemaal niet in slechts één politiek kamp zagen opduiken. Het was niet alleen rechts, toch?
Nee, absoluut niet. Progressieve groeperingen analyseerden die overgebleven massamedia. En die zagen gevaarlijke concentraties van eigendom.
Ze zagen miljardairs die de boel opkochten.
Exact. Ze zagen nieuwsnetwerken transformeren tot een winstmodel waarbij complexe maatschappelijke problemen werden gereduceerd tot oppervlakkig entertainment. Dat was de linkse kritiek.
Maar aan de conservatieve kant zag die woede er heel anders uit, toch?
Ja, daar ging het niet zozeer over bedrijfsstructuren, maar echt over representatie.
Ze keken naar die journalisten in de grote kuststeden en dachten, weet je wel, deze mensen begrijpen mijn leven totaal niet.
Ze kijken op ons neer, dat was het gevoel. Ze vonden dat de media een platform was om een elitaire, liberale agenda door te drukken.
Hoe moeten we in dat landschap dan objectief kijken naar de rol van een zender als Fox News?
Dat is een heel belangrijk punt uit de bronnen. Binnen dat specifieke vacuüm ontstaat een fenomeen dat sociologen een epistemische sluiting noemen.
Epistemische sluiting? Klinkt heftig.
Het betekent eigenlijk dat als een groep het gevoel heeft dat de dominante informatiebronnen fundamenteel bevooroordeeld zijn, of zelfs vijandig, ze zich terugtrekken.
In een eigen bubbel dus?
In een gesloten ecosysteem van eigen bronnen, ja. En Fox News speelde daar meesterlijk op in.
Voor critici is Fox News natuurlijk gewoon een motor van politieke polarisatie.
Zeker, dat wordt vaak gezegd. Maar de bronnen laten ook de andere kant zien. Voor miljoenen conservatieve Amerikanen was het niet zomaar een nieuwszender. Het was een toevluchtsoord.
Een veilige haven.
Het bood een essentieel alternatief perspectief dat ze nergens anders konden vinden. Voor hen was het een noodzakelijk tegenwicht tegen die dominante gevestigde nieuwsorganisaties.
En Donald Trump heeft dat sentiment natuurlijk niet uitgevonden, maar hij begreep wel beter dan wie dan ook hoe hij er een wapen van kon maken, toch?
Oh, hij was er een meester in. Zijn voortdurende aanvallen op de fake news media waren geen willekeurige stuiptrekkingen.
Nee, het was een bewuste strategie, lijkt het wel.
Absoluut. Het doel was om de geloofwaardigheid van elke bron die buiten zijn eigen ecosysteem lag, al op voorhand te vernietigen.
Ja, als de scheidsrechter eenmaal onbetrouwbaar is verklaard, kun je daarna elke fout op het veld gewoon ontkennen.
Dat is een perfecte analogie. De term fake news functioneerde als een cognitief schild. Elke vorm van kritische berichtgeving kon direct onschadelijk worden gemaakt met dat ene label.
Bizar hoe effectief dat was. En toen de traditionele media hun autoriteit kwijt waren, gingen politici en opiniemakers natuurlijk op zoek naar manieren om die gevestigde journalistiek helemaal te omzeilen.
Ja, wat de weg vrijmaakte voor de megafonen van het digitale tijdperk. Laten we kijken naar X, voorheen Twitter.
Af waarom was juist dat specifieke format, wat was het, 280 tekens, waarom was dat zo verwoestend effectief om de traditionele persconferentie overbodig te maken?
Het zit hem in de snelheid en de architectuur van X. Die elimineerde de vertraging die inherent is aan goede journalistiek.
Hoe bedoel je dat, de vertraging?
Nou, vroeger moest een president een formele persconferentie beleggen. Journalisten kregen de tijd om context te verzamelen, kritische vragen voor te bereiden.
We konden factchecks uitvoeren voordat het nieuws de huiskamer bereikte?
Precies. Maar met één tweet dicteerde Trump de hele nieuwsagenda. Direct, midden in de nacht, zonder redacties ertussen.
En de traditionele media waren opeens gewoon reactieve doorgeefluiken geworden.
Ze moesten zijn uitspraken wel uitzenden, want het was wereldnieuws. Wat dus betekende dat hij de regie had, zelfs over de netwerken die hem de hele dag bekritiseerden.
Oké, dus aan de ene kant had je die hypervluchtige, snelle one-liners op X, maar de bronnen wijzen ook op een fascinerende tegenbeweging die op exact hetzelfde moment explodeerde.
Je doelt op de podcasts.
Ja, de podcastrevolutie vanaf zo'n beetje 2015. Dat is toch de uiterste tegenpol van een vluchtige tweet. We hebben het over gesprekken van soms 3 of 4 uur.
Ja, dat is een enorme tegenstelling.
Mijn theorie is dat we die traditionele tv-fragmentjes zo zat waren dat we hunkerden naar, weet je al, ongefilterde, complexe gesprekken.
Wat hier fascinerend aan is, is de psychologische dynamiek die optreedt wanneer je urenlang naar iemands stem luistert via je oordopjes. We noemen dit de parasociale relatie.
Parasociaal. Dus het voelt als een vriendschap.
Precies. Kijk, bij nieuwslezen op televisie is er een duidelijke, formele afstand. Hij zit in een studio, jij zit op de bank. Maar bij een podcast nestelt de host zich letterlijk in je hoofd tijdens je dagelijkse routine.
Tijdens het afwassen, in de sportschool.
Ja, overal. Je ontwikkelt een asymmetrische vriendschap. Dus wanneer zo'n opiniemaker na 2 uur praten over, ik noem maar wat, fitness of comedy, terloops een politiek standpunt inneemt.
Oh, wow.
Dan is je kritische filter natuurlijk al lang uitgeschakeld.
Excellent.
Of ze nodigen een dubieuze gast uit. Je neemt het dan veel sneller aan, want het komt van een vriend.
Dus hoewel podcasts ons verlost hebben van de beperkingen van de tv-studio en ruimte lieten voor diepgang, hebben ze de boel ook verder gefragmenteerd. Mensen luisteren urenlang naar bronnen die alleen maar hun eigen overtuigingen bevestigen.
Zonder de traditionele kranten of tv-zenders bereiken deze opiniemakers miljoenen mensen, zonder redactionele controle.
Bij podcasts en X veranderde dus vooral hoe we communiceren. Maar je hebt op die platforms in elk geval nog de illusie van controle, hè? Omdat je zelf op volgen drukt.
Dat is inderdaad een illusie vergeleken met wat daarna komt.
Ja, want dat is kinderspel vergeleken met de volgende laag. Als Twitter de megafoon is, dan zijn platforms zoals Facebook en TikTok de algoritmische valstrikken. Ze veranderden wat we onbewust te zien kregen.
De verschuiving van chronologische tijdlijnen naar algoritmisch gestuurde feeds is misschien wel de meest onderschatte ontwrichting van onze realiteit.
Het klinkt zo saai, een algoritme. Maar de impact is bizar.
Facebook werd voor miljoenen mensen de belangrijkste nieuwsbron. En zij ontdekten al snel dat het tonen van nieuws op chronologische volgorde niet leidde tot maximale advertentieinkomsten.
Nee, ze moesten mensen simpelweg zo lang mogelijk op de app houden.
En de code die ze daarvoor schreven, het algoritme, dat gaf niets om waarheidsvinding of feiten. De enige metric was engagement, betrokkenheid.
Maar hoe absurd is het eigenlijk dat een stukje code dat puur ontworpen is om jou te laten scrollen, per ongeluk jouw gehele politieke wereldbeeld vormgeeft?
Dat is de kern van het probleem. Het algoritme exploiteert menselijke emoties. Het vuurt systematisch berichten op je af die verontwaardiging, angst en, nou ja, discussie uitlokken.
En wij voeden die machine met ons eigen gedrag. Wij klikken op die boze koppen, niet op dat saaie, genuanceerde artikel.
Onderzoekers zagen dat woede chemisch gezien de hoogste betrokkenheid oplevert. Dus leerde de machine dat polariserende content voorrang moest krijgen. En zonder dat de gebruiker het doorheeft, belandt hij in een gesloten bubbel.
En dan komt die generatie van de jaren 20 die massaal overstapt naar TikTok. Daar zien we nieuws via korte, persoonlijke, visuele formats.
TikTok nam het stokje over en bracht het naar een heel nieuw niveau. De politieke implicaties hiervan zijn immens.
Want het is visueel, het is toegankelijk.
Ja, maar je vervangt tekst en context door emotie. Een politiek argument op TikTok werkt omdat het inspeelt op je gevoel, een muziekje eronder, niet omdat de feiten kloppen.
En de controleerbaarheid is nul. Wat natuurlijk nieuwe, grote risico's creëert rondom verificatie en buitenlandse invloed.
Perfecte storm van fragmentatie, wantrouwen en algoritmes opent de deuren voor een veel donkerder fenomeen.
De bewuste manipulatie van de werkelijkheid? De informatieoorlog? We moeten hierin echt het verschil snappen tussen misinformatie en desinformatie, toch?
Ja, die definities zijn van levensbelang in het digitale tijdperk. Misinformatie is onopzettelijk. Dat is je oom die per ongeluk een verouderd, foutief nieuwsbericht deelt. Het is schadelijk, maar onbedoeld.
En desinformatie?
Desinformatie is het werk van statelijke actoren en professionele trollenlegers die doelbewust valse verhaallijnen construeren. Hun doel is niet eens per se om je van één specifieke leugen te overtuigen.
Wat willen ze dan bereiken?
Wantrouwen zaaien.
Precies. Ze willen een zodanige mist aan tegenstrijdige informatie opwerpen dat de publieke opinie beïnvloed wordt zonder dat er tanks of raketten aan de pas komen. Mensen schuiven het concept waarheid gewoon opzij.
En toen kwamen daar vanaf 2023 de absurde sprongen in kunstmatige intelligentie overheen. Iedereen kent die deepfakes inmiddels wel, of gekloonde stemmen.
De technologie escaleerde razendsnel. Met AI-systemen produceren ze nu realistische nepvideo's met de snelheid van het licht.
Ja, razendsnel geproduceerd nepnieuws. AI biedt natuurlijk ook kansen, zoals snellere fact-checking. Maar de donkere kant is intimiderend. Dus, wat betekent dit nou allemaal?
Dit roept een belangrijke vraag op. Want de technologische innovatie op zichzelf is niet eens het grootste probleem.
Wacht, echt niet?
Het klinkt toch als science fiction dat we onze eigen oren en ogen niet meer blindelings kunnen vertrouwen? Het is beangstigend. Maar het echte probleem is het vertrouwen zelf. Wie bepaalt nog wat waar is? We kunnen AI inzetten om nepnieuws te ontmaskeren, maar als de burger de fact-checker wantrouwt, werkt het niet. En hoe bestrijd je desinformatie zonder de vrijheid van meningsuiting aan te tasten?
Ja, dat is de ultieme paradox. Als we dit allemaal samenvatten, kunnen we maar één conclusie trekken. Informatie is letterlijk een van de grootste machtsfactoren van de moderne wereld geworden.
Zonder twijfel.
We leven in alternatieve werkelijkheden. Burgers hebben niet alleen verschillende meningen. Ze gebruiken verschillende feiten en ze erkennen compleet andere experts.
En Trump was daarin zowel de gretige gebruiker als het logische product van die ontwikkeling.
Exact. Dat brengt me op een provocerende gedachte voor jou als luisteraar om eens over na te denken. Iets wat direct voortvloeit uit deze bronnen. Bestaat er überhaupt nog wel een gedeelde werkelijkheid?
Een fundamentele vraag voor elke democratie.
Want bedenk goed, een democratie functioneert op basis van compromissen. Maar hoe sluit je een compromis met iemand die in een compleet ander universum van feiten leeft?
Je praat simpelweg langs elkaar heen.
Ja, je spreekt elkaars taal niet meer. De toekomst van onze democratie hangt misschien wel veel meer af van het antwoord op deze specifieke vraag dan van wie er straks de verkiezingen wint.
Daar ben ik het volledig mee eens.
Nou, en kijkend naar de toekomst moeten we het ook hebben over wie de touwtjes nu echt in handen hebben. En dat brengt ons bij de volgende sessie. In hoofdstuk 7 gaan we kijken naar de immense macht van Big Tech.
Dat wordt een hele stevige discussie.
Alternatieven.
Ik kijk er naar uit.
Ik ook. Voor vandaag wil ik jou enorm bedanken voor het meeduiken in de bronnen. Blijf altijd kritisch nadenken over wat je op je scherm voorbij ziet komen. Breek af en toe uit je eigen bubbel. En tot de volgende keer.